Goedenavond. Het is fijn dat we elkaar vanavond hier mogen ontmoeten. In een verlicht en hopelijk ook droog kerkgebouw. We beginnen deze avond met het zingen van psalm 32. En daarvan vers 1. En wij zingen deze psalm omdat het vanavond gaat over de vergeving van de zonde. Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonde zijn vergeven die van de straf voor eeuwig is ontheven. 32 vers 1. We zullen voor alle dingen de Heere om zijn zegen over ons samen zijn rondom zijn woord bidden. Laten we bidden. Heere, we mogen u allereerst ootmoedig danken. Daar is ook alle reden toe. Alleen opdat we vanavond de gelegenheid krijgen om hier in de kerk aanwezig te kunnen zijn of dat u ons de middelen aanreikt waardoor we vanavond of op een later tijdstip kunnen meeluisteren. Wat is dat een voorrecht? Dus we letten, Heere, op de drukte van ons dagelijks leven. De drukte die ook ligt op velen onder ons. Verwachtingen die van ons ook veel vergen. De tijd waarin we staan en waarin zoveel op ons afkomt. En wat onze aandacht gevraagd en nog meer ongevraagd opeist. Dan is het goed, Heere, dat u ook dit moment ons geeft. Een moment waarin we samen mogen komen met andere leden van de gemeente. Om ook meditatief ons voor te bereiden op de bediening van het heilig avondmaal in het midden van de gemeente. Zondag, zo u dat geeft. Heere, we mogen u ook ootmoedig dank zeggen. Dat we als gemeente mogen toeleven naar de bediening van het heilig avondmaal. Met dat wij dat uitspreken tegenover u in het gebed, dragen we verschillende gemeenten binnen en buiten ons kerkverband op, waar vanwege moeite en zorg, problemen en conflictsituaties op dit moment het avondmaal niet bediend kan worden. We weten wat dat betekent. We weten ook van de pijn. We bidden u juist daarom des te meer, Heren, geef ook in die gemeente uitkomst, wijsheid, in het bijzonder ook de werking en de krachtige doorwerking van uw geest. We doen ons beseffen, Heren, dat er niets gewoon is. Wanneer we mogen samenkomen rondom uw woord, en wanneer we mogen samenkomen rondom de sacramenten van doop en avondmaal. Tot in de kleinste dingen, maar zeker ook in die dingen, zijn we afhankelijk van u. We bidden u, Heren, wilt u het beschermen? Wilt u ons ook bewaren, als het moet ook tegen onszelf. Zo geven we dat uw woord in alle rust en stilte door mag werken in het midden van onze gemeente. Wilt u met ons zijn in deze avond, Heer, in het lezen van uw woord. In het verstaan daarvan. In het overdenken van wat ons wordt aangereikt vanuit een van de schatboeken die de kerk der eeuwen bewaart tot op de dag van vandaag. Heere, geef dat de woorden van het klassieke avondmaalsformulier ons eigen mogen worden. Ons denken, ons beleven rondom de avondmaalstafel mogen sturen en stempelen. En ons dichter mogen brengen bij het heilgeheim dat u weggelegd heeft voor degene die u vreest. Bij de verbondsgeheimen waar de dichter van Psalm 25 over spreekt. En die alleen maar verkregen worden in de weg van een teer en nauwgezet leven. Bij Heere het mogen aanbiddend verwonderen en in verwondering u mogen aanbidden van wie u bent en ook wilt zijn voor ons persoonlijk in en op grond van de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Heere, oefen ons in de verborgenheden van het koninkrijk van u en geef dat wij daarin ook geleid en onderwezen worden door uw geest. En dat het uw geest is, Heere, die ons verstand en onze ogen verlicht en ons hart ombuigt naar u in gehoorzaamheid en liefde. We bidden u, Heere, voor hen die vanavond afwezig zijn, vanwege ziekte, werk, andere omstandigheden, waardoor het niet mogelijk is dat zij hier vanavond kunnen zijn. We dragen op aan u, Heere, met het gebed of u ook met hen zijn, wilt zijn, ook in deze week van voorbereiding. Gedenk het geheel van de gemeente. We bidden u ook in dit verband voor de rouwdragende familie Makkai. Wanneer ze morgen man, vader en grootvader ter aarde hopen te bestellen. Geef dat uw woord, Heere, tot eeuwige zegen gesteld mag worden. Vertroostend, bekerend en verootmoedigend. En dat u ook met uw geest in rijke mate woont en werkt. We bidden u ook van Christiaan de Jong van de Middenveer. Wanneer hij vandaag onverwachts gehoord heeft dat hij morgen geopereerd zal worden. Heere, u heeft daarin deuren willen openen en wegen willen banen. En we mogen u ook vragen of u de middelen die u onverwachts ook aanreikt wilt zegenen. En ook de handen van de arts wilt besturen en het zo wilt leiden dat hij daardoor ook verlost wordt van de pijn die hem dag en nacht kwelt. Wees met ons, Heere, geeft u rust en aandacht. En dat hebben we juist op deze avond nodig. Concentratie. Wij zijn mens. Achter ons ligt wellicht een druk en intensieve dag. En wanneer het stil wordt, Heere, dan kunnen onze gedachten ons zo op de loop nemen. Maar legt u een beslag op ons hart en op ons leven. En geef dat zo deze avond door u ook geheiligd wordt in ons hart. Hoor zo ons gebed. Om Jezus wil. Amen. We lezen vanavond uit Gods woord en wel uit Psalm 32. Psalm 32 is de schriftlezing in deze avond. Daar lezen we in Gods woord als volgt een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte, Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere, en gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde, Sela. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding, Sela. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, welke geen verstand heeft en welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaak. De goddeloze heeft veel smarten, maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardige, en zingt vrolijk, alle gij oprechten, van harte. Tot zover. We zingen als inleiding op de overdenking Psalm 6 en daarvan vers 2, 4, 8 en 9. Psalm 6, vers 2, 4, 8 en 9. Wij zingen naar het Amen Psalm 130, vers 1 en 2. 130, vers 1 en 2 naar het Amen. In de behandeling van het avondmaalsformulier, op deze avonden zijn wij aangekomen bij het tweede stuk, wat ons wordt voorgehouden als het gaat om de waarachtige beproeving van onszelf. Het avondmaal zegt dan dat de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage, zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. En dat gedeelte stond de vorige keer kort centraal. We gaan vanavond met u kijken naar wat daarna komt, namelijk het tweede stuk. En ik wil het eerst ook met u lezen. Dat luidt als volgt: ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene, en dan mogen we lezen, eigen gerechtigheid, toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Al gaat het vanavond over het tweede stuk. Het eerste stuk is wel het klankbord. De achtergrond, het decor, tegen vanavond het tweede stuk ook wordt overdacht. En zo hier en daar tussen de regels, maar zeker op bepaalde momenten, zullen we denk ik ook moeten teruggrijpen op dat eerste stuk. Het valt trouwens op, in het avondmaalsformulier, dat al direct aan het begin deze drie stukken aan de orde worden gesteld. En u herkent daarin, vermoed ik, ook de trits van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat geldt trouwens niet alleen als het gaat om het sacrament van het heilige avondmaal, dat daarin de trits, of de drieslag ellende, verlossing en dankbaarheid zichtbaar wordt. Het is trouwens ook de inzet van het doopsformulier. Ook dat begint al vrij snel, of eigenlijk direct, met die drieslag. Ik lees het toch even met u. Het begin van het doopsformulier, er wordt gezegd: de hoofdsom, de samenvatting van de leer van de heilige doop, is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En dan komt het tweede. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus, dus de vergeving van de zonde. En dan wordt vervolgens uitgewerkt wie die vergeving van de zonde belooft: de belofte van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. En dan komt het derde stuk van de drie: ellende, verlossing, dankbaarheid. Het derde stuk, en dat gaat dan als volgt. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen, twee partijen: God de ene partij en de doopeling de andere partij. Zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Ook daar die drieslag: ellende, verlossing en dankbaarheid. En als we dat naast elkaar legt, en misschien is dat ook wel een idee om dat eens een keer te doen op een stil moment of in verenigingsverband, dan zult u zien dat die thema's van ellende, verlossing en dankbaarheid ieder op een eigen wijze worden uitgewerkt. De doop op een andere manier dan in het avondmaal. Dat geeft aan de ene kant ook de rijkwijde aan van een thema als ellende, verlossing, dankbaarheid. Het geeft tegelijkertijd ook het karakter van het sacrament aan. Bij de doop staat vooral de betrouwbaarheid van God centraal, het eenzijdige werk van God. Wat is dat ook vertroostend als we dat regelmatig mogen zien in het midden van de gemeente. En bij het avondmaal staat vooral ook het toe-eigenen van Gods belofte centraal. De uitwerking van die toe-eigening is anders dan de uitwerking van Gods trouw, ook in het persoonlijke, bevindelijke, geestelijke leven. Dat is mooi. Deze formulieren wat dat betreft ook op dit punt geestelijke leiding weten te geven. Oog hebben ook voor de gevarieerdheid van het werk van de Heilige Geest, en keer op keer dat uitwerken vanuit God, vanuit een belovend God. vanuit Gods belofte. Die drieslag trouwens hebben we ook nog niet zo lang geleden gezien in zondag 30. De zondag die ook ging over het avondmaal. Afgelopen zondagavond kwamen die drie voorwaarden ook langs. En ik wil ze toch even nog met u lezen. Zondag 30, die vraag en antwoord 81. Er werd gevraagd, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen, ellende. Nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, verlossing. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. En die ook begeer hoe langer, hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Dank bereid. Ook hier dus die drieslag. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Het is trouwens ook een drieslag die rechtstreeks, mag ik het vanavond dus zo zeggen, te herleiden is tot de schrift zelf. We zullen zo meteen een van die psalmen zingen waar je ook de drieslag tegenkomt. Psalm 130. Ellende, verlossing, maar nee, er is vergeving en dankbaarheid. Het slot van de psalm. Waarin opgeroepen wordt en ook beleden wordt om de Heere ootmoedig te vrezen. Meer van die psalmen zijn te noemen. Het zijn met name de psalmen waarin je die drieslag treft. En dat verwondert op zich ook niet. Dat we juist in de psalmen die drieslag aantreffen. Omdat daar ook steeds aandacht wordt gevraagd voor de uitwerking van Gods woord. En van Gods belofte in het leven van zijn kinderen. En dat is dus wat je terughoort. Weerklank op het spreken van de schrift. Langs deze drie lijnen. Prachtig is dat trouwens. Dat het avondmaalsformulier dat op zo'n manier ook weet te verwoorden. Op een eigen wijze. Waarin de eigenheid van het sacrament van het avondmaal ook heel sterk naar voren komt. En toch steeds aansluiting weet te vinden bij doop. Bij de belijdenisgeschriften. De catechismus bijvoorbeeld. De Nederlandse geloofsbelijdenis, waar die drieslag ook ziet terugkomen in artikelen die gaan over de doop en het avondmaal. En ook in de schrift zelf. Het behoort dus ook tot de kern van het reformatorisch belijden. Het behoort naar mijn vaste overtuiging ook tot de kern van een gezond geestelijk leven. Wat je gelukkig ook vindt buiten de reformatorische kerk. Daarin is God vrij. Het is niet alleen dat het avondmaalsformulier dat zo sterk benadrukt, die drieslag. Het is ook steeds wat wordt benadrukt om de eenheid tussen die drie vast te houden. Laten we het niet gaan lezen en vanavond ook zo niet gaan luisteren alsof nu station 2 aan de beurt is. Alsof we het stuk van de ellende gehad hebben, dat hebben we dan achter de rug. En nu komen we bij de verlossing aan. En hebben we de verlossing gehad, dan zitten we in het stuk van de dankbaarheid. Alsof op die manier ook de verschillen in het geestelijke leven of de stand in het geestelijke leven, zo u wilt, kunnen afmeten. Nee, je moet eigenlijk bij dit stukje altijd denken aan wat we thuis vroeger hadden staan in de huiskamer. Ik weet niet of dat vandaag nog mag, maar we hadden daar zo'n Russische dwerghamster. Een van onze kinderen in het gezin, thuis bij mijn ouders, had dat gekregen voor de verjaardag en er stond ook zo'n molentje. Dan zag je dat beestje zo rennen. Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat zijn ook die drie stukken. Ze komen steeds terug. Op een manier die alleen de Heilige Geest aanstuurt. Daarin is God vrij. De een zal ik in hun persoonlijke leven meer verstaan, ook geestelijk verstaan, van zijn ellende dan de ander. En het is niet gezegd, dat wanneer iemand minder dan een ander verstaat van zijn zondekennis, hij dus ook automatisch minder verstaat van het stuk van de dankbaarheid. Daarin is God de Heilige Geest vrij en ook niet te binden of vast te leggen in een raster of een schema. Dat is ook iets wat trouwens het avondmaalsformulier op geen enkele manier wil. Een rooster leggen over het geestelijk leven. En een rasterlegger over de avondmaalstafel, alsof het dus op die manier moet. En wanneer iemand daar dus net buiten valt, dan mag hij wel ernstig aan zichzelf gaan twijfelen. In de kern wordt steeds benadrukt. Dat is ook wat centraal staat in het tweede stuk. En dan kijk ik toch nog een keer met u even naar dat tweede stuk wat vanavond onze aandacht vraagt. Als we dat goed lezen vanavond, dan gaat het in het stuk van de verlossing niet in de eerste plaats om de avondmaalganger. Ook zeker, hij klinkt mee, maar ik mis een uitvoerige beschrijving van wat een avondmaalganger allemaal moet beleven, wil hij zeker zijn van zijn vergeving van de zonde. Het grootste gedeelte van dit stuk gaat over God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Kijk er maar mee. Aan het begin staat de gewisse belofte van God. Dan mag je lezen de drie enige God. Ik kom er straks nog op terug. De belofte van de Vader, de Zoon en de Geest. Het middelste gedeelte gaat het over Jezus Christus. En opnieuw daarna Christus zelf, de gerechtigheid van Christus. Die twee namen, Christus, de ambtsnamen van de zaligmaker, zijn onlosmakelijk in het Nieuwe Testament verbonden met de persoon en het werk van de Vader. Hij heeft zijn Zoon gezalfd, tot Christus gemaakt. Je kan niet over Christus spreken, en ook niet over hem preken, dan alleen vanuit God de Vader, en nooit op zichzelf. Al wordt zijn naam hier in het stukje niet genoemd, zijn werk is met de handen te tasten. Ik kijk maar weer even, bijvoorbeeld het woordje geloof al aan het begin, of gij deze gewisse belofte van God gelooft. Iets verderop, de gerechtigheid van Christus als mijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is. Even alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Alleen dat kan verstaan en alleen dat kan ook met troost genoten worden door het werk van de Heilige Geest. Zijn naam wordt niet genoemd. Dat is ook niet gepast, denk ik, op dit moment. Als ik het zo onbeholpen mag uitdrukken. Niet gepast. Hij is de bruidswerve van Christus. Hij deelt uit wat in Christus is. En laat dat de gelovigen aan de avondmaalstafel of in de persoonlijke omgang met het woord toe-eigen. Op de achtergrond staat hij. Met eerbied gesproken achter de gelovigen. Om zijn oog, zijn hart, zijn hand, zijn mond te richten op Christus zelf. Vergeving van de zonde. Het staat of valt met wie God is. Er is nog iets wat opvalt in dit stukje, namelijk dat er niet gesproken wordt over een gewis geloof rondom de vergeving van de zonde. Het gaat om de gewisse belofte. Je mag ook lezen de belofte die ja en amen is. Die al zal de hele wereld op zijn kop staan. Al zal de hel met al zijn trawanten losbarsten. Al zal de planeet in zijn voegen staan te trillen. Gewoon blijft staan. Omdat de belofte rust in God. Daarom is die gewis. Al gelooft niemand het. Dan nog is het waar, omdat God het zegt. En dan zitten we eigenlijk al in het hart van de vergeving van de zonde. Dat wordt als alleen door het geloof genoten. Vandaar dat het ook aan het begin staat, ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft. Wat opvalt, is dat de Heere al vanaf het begin, direct na de zondeval, belovend toenadering zoekt tot ons mens. Wanneer Adam en Eva achter die struiken vandaan worden gehaald en voor God komen te staan, aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid, door de Heere ook worden veroordeeld, dan is het de Heere die voor het eerst de deur openzet voor een andere omgang tussen hem aan de ene kant en mensen, zondaren aan de andere kant. Door belovend tot ons in Adam te spreken. Dat is kenmerkend voor Gods omgang, na de zondeval en voor de wederkomst. In de prediking en in het leven van een mens spreekt God belovend tot hem. Op geen andere wijze dan alleen maar belovend. Het zij belofte van heil, het zij belofte van onheil. Het zij belofte van de vergeving van de zonde, het zij belofte van straf en eeuwig oordeel. God spreken tot ons, hoe wij ook staan tegenover hem, is altijd vanuit de grondtoon van ik zal. Een belovend spreken van de Heere. Juist dat wordt in het avondmaal centraal gesteld. Dat God belovend tot ons spreekt en in het gewaad van de belofte tot ons komt. Ik moet denken aan een uitspraak van Calvijn. Als hij de prediking typeert, dan doet hij dat vaak als volgt. En hij zegt dan, Christus komt dan tot ons in het gewaad van het evangelie, behangen met de belofte van God. Prachtige uitdrukking. Het gewaad van het evangelie, behangen, sieraden, met de belofte van God. Het geloof alleen verstaat de belofte van God. Alleen het geloof verstaat Gods belofte. Dat maakt het geloof, om maar zo'n uitdrukking van Luther te gebruiken, tot een raar ding. Ongrijpbaar. Niemand van ons krijgt het geloof in zijn vingers. Niemand van ons kan het geloof aansturen. Niemand van ons kan het geloof het zwijgen opleggen. Niemand van ons kan het geloof weerhouden om te mijnen. Niemand van ons kan het geloof weigeren. Niemand van ons kan het geloof uit zijn hart rukken. Het geloof is volstrekt afhankelijk van God. Van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest. Als u nou worstelt met die vraag, heb ik nou een waar geloof? Dan zult u die vraag dus aan God moeten stellen en niet aan uzelf. Want het geloof is niet van u. Het is en blijft een instrument in de handen van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het geloof is gelukkig ook niet afhankelijk van mij, van mijn gevoel, van mijn karakter, van mijn levensomstandigheden. Nee, het geloof is volstrekt afhankelijk van de drie enige God. Het geloof gelooft als God spreekt. En juist daarom zegt het avondmaalsformulier, en ik wijs dan nog maar eens even, leg ik de vinger bij, of gij ook deze gewisse belofte van God gelooft. Dat al mijn zonden, laten we het vanavond maar eens zo lezen, dat al mijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. Opmerkelijk is dat wanneer de inhoud van de belofte in dit gedeelte omschreven wordt, dat begint dus met die woorden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had, dat er met geen woord gesproken wordt over wat voel je dan of wat beleef je dan. Dat wordt niet ontkend. Nee, verderop in het avondmaalsformulier is er juist volop aandacht voor het gevoel ook aan de avondmaalstafel op een hele tere wijze, juist tegen de achtergrond van het beschrijven van Jezus lijden en sterven, gebruikt het avondmaalsformulier gevoelige woorden. Diepe woorden. Die eigenlijk alleen maar vragen om in stilte overdacht te worden, zittend aan de voeten van het kruis. Maar als het gaat om de belofte van de vergeving van de zonde, en ik vind dat ook een gouden greep van het avondmaalsformulier, ook heel pastoraal om het zomaar eens ook te onderstrepen, als het gaat om de belofte van de vergeving van de zonde, dan wordt de aandacht nog niet verlegd naar wat ik daarin beleef. Alleen wat God zegt, en wat de Zoon heeft gedaan, en hoe de Heilige Geest mij die belofte laat toe-eigenen, dat staat hier centraal. Waarom doet het avondmaalsformulier dat? Wel, ik denk om zomaar eens wat vragen ook er tegenaan te gaan leggen vanavond. Vragen vanuit u en vanuit mijn hart. Om een aantal vragen waar wij ons druk over maken gewoon maar eens bij onszelf weg te halen. Wij vergeven onze zonde onszelf niet. En wij poetsen onze schuld bij God niet weg. Wij praten onze zonde niet weg. En we huilen onze zonde niet weg. De vergeving van de zonde staat of valt met Gods stem. En als de Heer dan gaat spreken, dat is het volgende wat opvalt, dan confronteert God ons door de belofte van het evangelie met het lijden en sterven van Jezus Christus. Lijden en sterven. Ik mis hier de opstanding. Waarom doet het avondmaalsformulier dit? Om als het gaat om de vergeving van de zonde, onze aandacht te vragen voor het lijden en sterven van Christus. Wel, daarmee geeft het avondmaalsformulier aan op wat voor wijze de belofte van het evangelie tot ons komt. Het komt tot ons in de vorm van een testament. En om een testament te kunnen openen bij de notaris, zijn daarnaast een aantal andere dingen, in ieder geval één ding nodig, en dat is het overlijden van de testamentmaker. Pas na zijn overlijden heeft de notaris het recht om de erfgenamen bijeen te roepen, in hun aanwezigheid het testament te openen en het ook voor te lezen. En het kan zijn dat de erfgenamen dan pas voor het eerst horen wat de overledene aan hen nalaat. Het avondmaalsformulier wil ons ook komende zondag bij de tafel heel nadrukkelijk daarbij bepalen als de belofte van de vergeving van de zonde aan de avondmaalstafel centraal staat en uitgebeeld wordt. Is het niet alleen de belofte die Christus is, zijn lijden en sterven, die tot ons komt, maar is het ook de erflater, hij die het testament heeft laten opmaken en heeft getekend met zijn bloed, die de belofte van de vergeving van de zonde uitdeelt. Aan de avondmaalstafel, mag ik het eerbiedig zo zeggen, staat geen notaris die wat meedeelt. Aan de avondmaalstafel staat hij te spreken over zijn sterven en zijn lijden. Daarmee wordt de gewisse belofte van God heel persoonlijk onderstreept. Het wordt ons niet meegedeeld door een engel. Het wordt ons niet voorgelezen door een dienaar. Het wordt niet afgekondigd door de Vader. Nee, hij die zijn leven gaf, die stierf, die het met zijn bloed verzegelde, om de termen van de Hebreeënbrief maar te gebruiken, die komt tot ons aan de avondmaalstafel. En hij is het die verzekert, die als hij het brood overhandigt tot ons zegt: dit ben ik, zoals ik me overgeef voor u aan mijn Vader. En als dat brood overhandigd wordt, laten we dat dan ook in onze gedachten, zoals dat avondmaalsformulier ons dat verderop ook voorhoudt, oproepen. Dat het de hand van Christus is en niet de hand van de dienaar. De doorboorde hand van de opgestane Christus is, die ons dit aanreikt. Wat is dat ontroerend? Dat hij zo tot ons komt. De eenvoud van het teken ons in onze nabijheid opzoekt. Zo voor ons komt staan. Zo zichzelf uitbeeldt. Berekend, vergietend, uitdelend en belovend spreken. Bier hebben we toch ook niet nodig aan de avondmaalstafel. Dan alleen maar om zijn stem te horen. Zijn gestalte te zien. Zijn liefde te proeven. En van zijn trouw verzekerd worden aan de avondmaalstafel. Daar richt het geloof zich op. Dat is niet uit, laat ik het maar gewoon zo zeggen, op een genietmomentje. Op een aandoening, een soort emotie. Nee, het geloof zoekt houvast in de kruiswonden van Christus. Het geloof wil liggen aan de borst van Christus. Luisteren naar zijn stem. Het geloof zoekt oogcontact met Christus. Het geloof dringt de woorden in van Christus. Anders kan het geloof niet eens bestaan zonder Christus. Er is nog iets wat opvalt trouwens als het gaat om die gewisse belofte van God. Het is niet alleen dat de belofte van het evangelie, van de vergeving van de zonde en de belover samenvallen in het avondmaal. Dat maakt het avondmaal ook tot iets unieks. Hier vallen persoon en werk één op één op elkaar. Komen tot ons in de eenvoud van de tekenen van brood en van wijn. Maar het is deze gewisse belofte van God die ook alles zegt over wie God is. Als er ergens een plaats is waar wordt bewezen dat God niet kan en niet wil liggen, dan is het wel aan het avondmaal. Hoe overtuigt de Heer ons van zijn betrouwbaarheid aan de avondmaalstafel? Ik wil toch even met u kijken naar de catechismus. Die gewisse belofte van God, ook aan de hand van de catechismus, is wat nader te bekijken. Als het gaat om zondag 28, zeer kijk ik dan naar. De eerste zondag die gaat over het avondmaal. Als het gaat om het uitwerken van de betrouwbaarheid van God in de avondmaalsbediening, dan vallen een paar dingen op. Dan zegt die eerste vraag, vraag en antwoord 75, hoe wordt gij in het avondmaal vermaand en verzekerd? Niet van mezelf. Laten we dat maar loslaten. Dat we verzekerd worden van onszelf, dat is toegift. Het geloof stijft het gevoel niet. Het geloof voert vaak een strijd op leven en dood met het gevoel. Nee, ik word verzekerd van de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt. En dan komt dat antwoord en let u even dan al luisterend op de zintuigen die genoemd worden. Dan wordt er gezegd, alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Het is dus zijn bevel naar zijn kinderen, naar zijn kerk toe en daarbij ook beloofd heeft. De gewisse belofte. Nu wordt dat verder uitgewerkt. Wat dan? Dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik het met mijn ogen zie. Als we ons ervan willen overtuigen dat God betrouwbaar is, zegt het formulier en de catechismus, laten we dan ook kijken aan de avondmaalstafel. Niet alleen zien, het gaat verder dat het brood van de Heere mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld en ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft als ik het brood en de drinkbeker des Heeren uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Drie concrete zintuigen. Ledemaat, oog, hand, mond. Het avondmaal wil zeggen, het gaat niet om de vraag of je wat voelt bij de tafel. Wat zie je aan de tafel? Wie zie je aan de tafel? En wie deelt uit? En niet wat, nee. Wie ontvang ik in die belofte? De enige offerander van Jezus Christus. En wat geniet ik met mijn mond? Ik geniet van Christus. Van zijn liefde. Van zijn trouw. Van zijn vrede. En van zijn vreugde. De Geloofservaring is dus heel anders dan wat ik voel. Door het geloof ondervind ik dat God waarachtig is. Juist aan de avondmaalstafel. Al voel ik niks, dan leef ik voor mijn gevoel midden in de nacht. Al giert de storm van aanvechting en strijd om mijn ziel. Het geloof laat zich daardoor niet leiden. Zelfs bij een orkaankracht van windkracht 12 of 13 staat de naald van het kompas nog steeds naar het noorden. Al wordt het schip van de ene golf naar de andere golf geslingerd en gebeukt. Het kompas wijst naar voren. Dat is het geloof. Ik kijk nog even met u naar wat de avondmaalsvorm die spreekt over die gewisse belofte van God. Het is niet alleen dat Christus zichzelf centraal staat, maar in hem, en dan zitten we even weer bij het begin, in hem komt de Vader tot ons en in hem komt de Geest tot ons. De Vader reikt ons, Christus, aan de avondmaalstafel aan. Het is de gave van God die heel concreet ook gegeven wordt aan ons. De zelfovergave van Christus aan zijn Vader ligt ook het geven van de Vader van zijn Zoon aan hongerige harten en dorstige zielen. Ik word aan de tafel gevoed door de Vader met het lichaam en het bloed van zijn Zoon. Er zijn er dus drie aan de tafel die getuigen van de betrouwbaarheid, de waarachtigheid van Gods belofte. Vader getuigt daar, de Zoon zweert daar en de Heilige Geest getuigt met de geest van Gods kinderen dat wat ze zien, voelen, proeven van God is. Ja, daar hunkert het geloof naar. En mag ik dat zo eens vragen vanavond en nu op deze woensdagavond, daar hunkert u toch ook naar? Naar het proeven van Gods goedheid. Naar het beproeven van Gods betrouwbaarheid. Naar het genieten van Gods liefde. Met die honger kom ik toch naar de tafel. Daar dorst mijn ziel toch naar. Dat wil ik toch. Nee, dat mag ik toch ontvangen. En zonder God sterf ik liever aan de tafel. Dan dat ik terug ga naar huis. Want dan kan ik het leven niet aan. De betrouwbaarheid van God heeft ook zijn neerslag op het geestelijke leven. Kijkt u maar naar het tweede deel van dit stukje. Er wordt gezegd, Christus volkomen gerechtigheid, hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is. En dan staat er, komma, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En de verschillende horen hierin natuurlijk ook zondag 23 doorklinken van de Heidelberger Catechismus, een van de kernzondagen, die juist aan het begin van het avondmaalsformulier zo centraal komt te staan. Dat is ook geen wonder, want zondag 23 vraagt aandacht voor de toe-eigening van het geloof. Misschien herinnert u zich dat nog wel in de catechismusprediking, zondag 7, die hand die naar buiten gaat. 8 tot en met 22, alle beloften die erin worden gelegd. En zondag 23, die hand die toe-eigent. Daar ligt, voor alle duidelijkheid, in de tijd niets tussen. Geen seconde. Het geloof gelooft, of het geloof niet. Het geloof mijnt, zonder mijnen. Is er geen geloof. Het is uitgaan en ingaan. In één ogenblik, zal Van der Groe zeggen. Daar ligt geen tijd tussen. Dat kan ook niet, want God spreekt. Het geloof richt zich op de belofte van God. En het beproeft God in die verschillende beloften in de loop van de tijd. Dat is waar, dat wordt in de catechismus ook verder uitgewerkt. Maar laten we dat niet gaan oprekken. Ook niet rondom de avondmaalstafel. Het geloof, dat is een absolute voorwaarde om aan te kunnen gaan aan de avondmaalstafel. Ik zou ook niet weten wat je zonder geloof aan de tafel moet doen. Ja, dan zie je wel het nou, maar je kijkt er niet doorheen, niet door die tekenen. Je hoort God niet, je hoort wel een stem en wat klank. Je proeft wel wat, maar je smaakt Christus niet. De zekerheid van God spreken heeft zijn neerslag ook op het geloofsleven. Er staat alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Laten we eerst die woorden maar eens uitluisteren en aan het slot komen we terug bij u en mijn vraag. Want ik kan me goed voorstellen dat er ook het nodige nu begint op te borrelen, in ieder geval al bij mij. Als de catechismus en het avondmaalsformulier dat zo sterk benadrukt vanavond, de zekerheid van Gods belofte en de zekerheid van het geloof. Waarom staat dat hier juist? Wel, aan de avondmaalstafel is het niet alleen Christus de gastheer die zichzelf uitdeelt aan zijn kinderen. Het is ook Christus die als hoofd van zijn lichaam daar staat. Voor het aangezicht van zijn vader. Wij denken juist rondom de avondmaalstafel zo horizontaal. We zijn gericht op wat er om ons heen gebeurt. Maar een avondmaalstafel staat, als het goed is, onder een geopende hemel. We verkeren dan in het voorportaal van de eeuwigheid. En verschillende onder ons hebben dat denk ik ook wel eens geproefd. Dat je voor je gevoel nog maar één stap hoefde te zetten aan de avondmaalstafel. En je stond voor Gods troon, of niet? Denk aan die man die bleef zitten aan de avondmaalstafel. Iedereen liep al weg. De predikant liet hem zitten. Vol van God. Van de eeuwigheid. Zijn dat van prachtige momenten. Als voor je gevoel inderdaad de avondmaalstafel je als het ware zo de hemel inbrengt. En er helemaal niets tussen ligt. Maar dat is niet altijd zo. Het is wel goed om dat ons te gaan realiseren. Dat de avondmaalstafel onder een open hemel staat. En dat Christus als het ware die avondmaalstafel overschaduwt. En dat doet hij ook heel erg bewust. Om ons met zijn lijden en sterven, zo zei de catechismus dat zondagavond, al onze zonden te bedekken. Ja, voor wie? Voor Gods oog en voor Gods aangezicht te bedekken. Om als het ware de mantel van zijn gerechtigheid over al zijn kinderen te leggen die rondom de tafel zitten, te liggen aan zijn voeten, te kijken naar hem. Voor het oog van God bedekt hij zijn kinderen met zijn gerechtigheid. En God ziet dan in zijn zoon geen zondaar. En ziet aan de avondmaalstafel niet meer mijn goddeloosheid. Nee, hij ziet mij ook niet als een van zijn kinderen. Hij ziet mij ook niet alsof mijn zonden alleen maar vergeven zijn. Gods oog kijkt verder. Hij heeft oog voor het karakter en betekenis van Christus' gerechtigheid. Ik lees het nog eens een keer, daar staat zo volkomen alsof hij, alsof ik in mijn eigen persoon voor al mijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ik vat het maar samen, alsof ik op Golgotha voor mezelf mocht roepen, het is volbracht. Zo ziet God zondaren schuilen in de kruiswonden van Christus, ongeacht hun stand in het geestelijke leven. Het is bij de Heere alles of niets. Of een volkomen zaligmaker en dus een volkomen gerechtigheid. Of geen zaligmaker en dan zit je daar met je ongerechtigheid. Of het leven in hem, of de dood buiten hem. Of de vergeving van de zonde, of de vervloeking en het oordeel. Maar wat kijkt Gods oog dan scherp en dan zuiver of niet? Hij heeft alleen maar oog voor de borggerechtigheid van Christus. Die Christus aan mij heeft geschonken. En aan mij heeft toegerekend. Ik vat het samen vanavond. Door een aantal vragen die leven onder ons en ook bij mijzelf aan de orde te stellen. En dan gaan we het afronden. Ik kan me voorstellen dat er vanavond iemand zit te luisteren die denkt, dominee, wat is dit hoge toonzet? Ik kan u wel volgen. Maar als ik naar u zit te luisteren vanavond, en ik denk dat u ook zo luistert, en ik leg mijn hart er al luisterend tegen aan, dan moet ik soms tegen mezelf zeggen, het staat er inderdaad. Maar ik ken er nog zo weinig van. Nou, dan zou ik vanavond de tegenvraag willen stellen, hoe ga ik nou terug naar huis? Met die constatering, ik ken er nog zo weinig van. Of neem je dat juist mee naar de avondmaalstafel? Ik ken nog zo weinig van u, Heer Jezus. Want daar heeft hij toch voor ingesteld. Om het te doen tot zijn gedachtenis. Je hoort het avondmaalsformulier dat zeggen vanavond. Aldus zult gij zijner daarbij gedenken. En dan komen die drie stukken. Laten we met ons gebrek en met ons tekort ook aan geestelijke kennis van Christus niet op onszelf terugvallen. Maar laten we juist daarom vluchten tot de belofte van God. En laten we dat ook neerleggen bij de Heere, Heere, als u zo bent en zo handelt en ik zie er nog zo weinig van. Wilt u daarom de komende avondmaalzondag gebruiken om ook onderwijs te geven? En dan kan het zijn dat ik zonder gevoel terugkeer naar de bank. Maar ik denk dat u het ook had op de middelbare school, dat niet elke les altijd zo leuk was. En dat je als leerling zo enthousiast het lokaal uitkwam. En achteraf bleek in de samenleving dat die docent, al was het misschien een niet zo vriendelijke man, toch wel heel wat belangrijke dingen had te zeggen. Maar daar is toch ook het avondmaal voor bedoeld. Om aan de voeten van Christus onderwezen te worden. Dat het geloof op een gezonde wijze beoefend wordt. En ook oog krijgt voor het spectrum van Gods belofte. En daarachter voor wie God zelf is. Ook in de breedte van zijn werk. Hoe hij verheerlijkt wordt en zichzelf ook wil verheerlijken in ons hart en in ons leven. Het tweede, wat ik vanavond wil aanreiken. Wie wil staan naar meer kennis van Christus. Laat hij dan ook vooral kijken naar dat eerste stuk. Kijkt u even met me mee. Er staat een ieder bedenken bij zichzelf. Zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishaag, zich God verootmoedig. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Het is een uitspraak van Luther, en Luther heeft wel vaker van die gewaagde uitspraken. Die zegt ergens in een van zijn werken, als het gaat om de toorn van God op Golgotha, God had daar zijn kinderen meer lief dan zijn zoon. Daarom verbrijzelde hij Christus op Golgotha. Wie meer Christus kennis wil ontvangen in zijn hart en leven, zal inderdaad ook moeten vragen om het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Om oog te krijgen voor de details van Christus lijden en sterf. Voor de diepte van zijn liefde. Is het ook nodig om steeds meer mezelf te gaan mishagen. Me voor God te gaan verootmoedigen. Daarin Gods liefde. Voor een doemwaardig zondaar als ik. Steeds meer te gaan proeven. En te gaan bewonderen. De derde vraag vanavond, en dat is de laatste. De hang naar de vergeving van de zonde in uw en mijn leven, en ik schaam mezelf er nadrukkelijk bij in, wordt vaak gevoed vanuit verkeerde motieven. Zeg ik te veel als er bij u en ook bij mijzelf de hang naar de zekerheid van de vergeving van de zonde zo vaak gevoed wordt, ook vanuit een stukje eigen eer, trots en egoïsme. Wat als God ons de verzekering van de vergeving van de zonde onthoudt, met het oog om Christus dagelijks te benodigen, om met die onzekerheid en met die strijd voortdurend terug te keren naar Hem. Als u nu vanavond mocht kiezen tussen of een verzekerd leven, of de zekerheid dat Christus mij nooit zal terugwijzen, nooit zal uitwerpen, omdat ik dat ook bij bevinding mag weten, dat als ik klop, Hij open doet. En als ik roep, Hij er al lang is. En als ik Hem wil zien, Hij zich al lang heeft vertoond in het gewaad van het evangelie. Waar kies je dan voor? Of de dagelijkse genieting van Christus, trouw en liefde, of de wetenschap dat mijn zonden voor eeuwig vergeven zijn en ik vanuit die verzekering ook mag leven. Nee, de kracht van de verzekering is afhankelijk van de kracht van Christus' nabijheid in mijn leven. En heeft de Heere daarvoor niet juist het avondmaal ingesteld? Om ons niet een schouderklopje te geven en te zeggen dat we het goed doen. Of om ons te helpen hoe we het beter kunnen doen. Nee, om ons berooide, arme, beklagenswaardige mens te laten schuilen bij Hem. Te laten rusten in Christus. Te laten bearbeiden door zijn geest. En ons zo te laten zaligen door God. Wat is de avondmaalstafel dan ook een heerlijke plaats, of niet? Als ik daar nog sta voor God. Met helemaal niets dan alleen mezelf. En dat de Heere dan niet tegen me zegt, ben je er nu alweer? Ik had de vorige keer toch genoeg meegegeven. Maar dat de Heer aan de avondmaalstafel zegt, komt allen tot mij. Ik zal rust geven. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, wanneer wij ons in het gebed scharen voor uw troon, dan is dat met de bede of u ons geen garantie wilt geven. Zondagmorgen aan de avondmaalstafel. Waardoor wij voor goed buiten u kunnen leven. Maar wilt u ons wel opnieuw of voor het eerst garanderen van uw hartelijke liefde en van uw hartelijke trouw jegens ons. Geef ons, Heere, geen zekerheid in onszelf, maar wilt u ons verzekeren van wie u bent, ondanks wie wij zijn. Zo met kracht ook uw genade in ons leven verheerlijk door het machtige en overtuigende werk van uw geest. Heere, wanneer u spreekt, dan verstommen onze stemmen, dan verstommen ook alle binnenpraters. Dan wordt het rustig in het hart. En dan ligt het geloof zich alleen op u. Dan wil het niet anders, dan alleen maar luisteren naar u. Zien wie u bent en hoe u zichzelf voorstelt, ook in de tekenen van brood en wijn. Geef ons daarom, Heer, in het bijzonder, machtige geloof van u, de drie enige God. Het geloof dat in stand wordt gehouden door uzelf. En dat juist daarom ook alleen maar u wilt zien en u wilt verheerlijken. Ontsla ons, Heere, van al onze gedachten die tussen u en ons kunnen instaan. Neem alles weg, Heere, wat van ons is, ook die dingen die wij koesteren. Misschien nog wel voor een stuk vroomheid zien, maar wat ten diepste Christus niet is. Werk door met kracht. Maak ons arm voor uw aangezicht, opdat we hongerend en dorstend niets anders willen dan ons te voeden en te laven. De zoen- en kruisverdiensten van Christus zelf. Heere, gedenk ons ook in deze dag. Er kan veel op ons afkomen, misschien ook wel in het persoonlijke leven of in onze omstandigheden. Geef dat we door alles mogen zien, dat u regeert en dat u niet afhankelijk bent van het moment waarin wij verkeren, maar dat u wel afhankelijk wilt zijn van uw woord en van uw belofte. Daarin heeft u zich met handen en voeten aan gebonden. Hoor zo onze beden, om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 40 en daarvan vers 4. Psalm 40, vers 4. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Dus niet vers 5, maar vers 4 van Psalm 40. vragen we met de woorden van de avondzang de Heer om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u alleen, zij al de eer. Amen.